Geloven met je verstand is niet genoeg. Hoe kan ik geloven met mijn hart? Dat kan ik toch niet van mijzelf? En het antwoord daarop luidt ja en nee. Die vraag komt zo vaak aan de orde en is toch zo belangrijk. Ik mag toch wel, dat boekje ligt er vast wel, naar mijn boekje Geloofszekerheid verwijzen. Als ik zoiets lees, dan zou ik zo graag met zo'n persoon willen praten om te weten, is dit nou een probleem van binnenuit of is het een theologisch probleem? Is het nou een probleem, een theologisch probleem in die zin, om van mij te horen hoe ik dat nou beantwoord? Alsof je van jezelf zou kunnen geloven. Of is het een echte nood van iemand die zo graag zou willen geloven en het zich niet durft toe te eigenen zoals dat genoemd wordt? In sommige kerkelijke verbanden is dat een gigantische problematiek geweest een paar jaar geleden, over die toe-eigening van het heil. In wat voor mate kan dat nu? De Nederlandse kerk wordt al vanaf de 16e, 17e eeuw door die problematiek geplaagd en we schijnen daar tot aan de wederkomst van Christus ook nooit meer vanaf te komen. Hoe kan dat nu? Ik zei ja en nee. Dat kun je niet van jezelf. Nee, dat kun je niet van jezelf. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat is de helft van het verhaal. De andere helft is dat daar een bevel is dat wij ons moeten bekeren. Daarom spreekt Romeinen 1 en andere plaatsen over geloofsgehoorzaamheid. Geloven is niet iets dat passief over je heen komt. Geloven is een daad van gehoorzaamheid. Het is, om het nou eens kort samen te vatten, want er zijn nog zoveel andere vragen. Geloven is 100% een zaak van Gods genadige werking in de ziel van een mens. Laat dat maar rustig staan. Maar laat evenzeer staan dat het naar de schrift 100% een zaak is van menselijke verantwoordelijkheid. Daarom zeggen de Dordtse leerregels terecht. Als je niet geloofd hebt, ga je verloren. Niet omdat je niet uitverkoren bent, maar omdat je niet geloofd hebt. Geloven is een daad van gehoorzaamheid. En wie daar niet aan gehoorzaamt, aan het bevel van het evangelie, die gaat verloren door zijn eigen ongeloof. Hoe weet je dat je kunt zeggen, mijn Heer? Ook dat is zo'n vraag met allerlei haken en ogen. Want je hebt mensen die heel goed weten dat de Heer Jezus hun persoonlijke Heer is. Maar die opgegroeid zijn in een milieu waar je met grote schroomvalligheid dat ook hardop durft te zeggen. En het is wel eens moeilijk in zulke kringen om te onderscheiden of mensen het nou niet goed durven, maar diep in hun hart wel geloven. Of dat ze het niet durven omdat ze het eigenlijk ook niet durven geloven. Met andere woorden, hoe ziet het dan van binnen uit? En dat is nog weer heel wat anders dan, durf je het nou ook vrijelijk te zeggen? En vooral als je een jong mens bent, dan is het op sommige plaatsen heel moeilijk om dan zomaar te zeggen, hij is ook mijn Heer. Nou, afgezien van het probleem of je wel Heer mag zeggen in plaats van Heere. Maar daar zullen we nou maar niet over hebben. Wanneer kun je zeggen dat hij jouw Heer is? Wanneer je mag weten dat hij voor jou gestorven en opgestaan is. En dat je door het geloof en door de genadige werkzaamheid van Gods Geest in jouw ziel, dat je deel aan hem hebt. Dan mag je ook met vrijmoedigheid zeggen, mijn Heer. In dit opzicht is er ook een valse schaamte, is er ook een valse nederigheid. Een getuige is iemand die ronduit ervoor uitkomt dat wij deel hebben aan hem. En daar geen valse schaamte over heeft. De volgende vraag hoort daar er ook direct bij. Hoe moeten wij evangeliseren of getuigen als we het amper snappen? Maar je hoeft niet alles te snappen als je maar weet wat er aan de hand is. Wie weet ten volle wat het betekent dat de mens een zondaar is? Niemand, maar daarom kun je het wel betuigen. Wie weet ten volle wat het betekent dat de Heer Jezus voor zondaren gestorven is? Niemand, maar daarom kun je er wel van getuigen. Zou het wezen als we alleen maar over dingen konden spreken die je volledig snapte? Dat doet u in dagelijks leven ook niet hoor. U hebt het allemaal wel eens over elektriciteit. En niemand van u maakt me wijs dat u het wonder van de elektriciteit volledig doorziet. En dat is een heel simpel alledaags voorbeeld. Vraag aan mij alsjeblieft niet hoe het in elkaar zit. Maar dat verhindert mij niet om wel eens over elektriciteit te praten als dat nodig is hoor. Gelukkig is het niet zo dat je alleen maar over dingen mag praten die je helemaal snapt, want dan blijven er weinig dingen over. En zeker geldt het voor de wonderen Gods. Verkondig die wonderen Gods en laat ze wonderen. Geef nooit de indruk dat je ze in je zak hebt, dat je het allemaal precies snapt. Maar daar kun je gelukkig wel van getuigen. Matteüs 27. Wat is de bedoeling van deze opstanding? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, het is een beetje buiten het boekje. Maar daar lezen we dat bij het sterven van de Heer Jezus, daar een aantal heiligen zijn in de graven die opgewekt worden. En dan staat er merkwaardigerwijs dat zij na zijn opstanding aan velen verschenen. Nou, dat is heel wonderbaar. Er staan maar 2-3 versen over. En 2 versen. En meer dan wat er in die 2 versen staat, weet ik ook niet. Je zou hoogstens kunnen zeggen of vermoeden dat daar sprake is van een soort eerstelingsgarve. Christus, de eersteling van hen die ontslapen zijn, lezen we in 1 Korinthe 15. En onmiddellijk bij zijn eigen sterven en opstanding wordt al iets van die buit zichtbaar. Zijn daar de eerste vruchten, niet alleen maar van nieuw leven in het hart van gelovige mensen, maar ook van mensen die uit de graven opstaan. Maar verder weten we over hen niets, behalve wat er in die twee verzen in Matteüs staat. Een aanvulling op wat u zei over Adam in Genesis, toen formeerde de Heere God enzovoort. Dominee Dick van Keulen zegt, wat doet God hier? Niet alleen maar de adem om te leven, maar zijn geest blaast hij in de mens. Door de zondeval wordt deze geestelijke navelstreng verbroken. Christus herstelt door zijn lijden, sterven en opstanding deze geestelijke navelstreng en brengt hem weer naar de aarde, naar de mens die in hem gelooft. Ik hou heel veel van dominee Dick van Keulen, maar dit lijkt me een tikkeltje te ver gaan. Ik denk dat het in Genesis 2, 2 vers 7 is het, je niet kunt zeggen dat God ook zijn geest in de betekenis, zoals u het hier letterlijk schrijft, van de Heilige Geest aan de mens meedeelt. Adam was geen ongelovig op dat moment, hij was geen zondaar, maar hij was ook niet een geredde gelovige. Hij was geen gerechtvaardigd uit het geloof. Hij was geen verloste zondaar. Het geloof van de verloste zondaar wordt verzegeld met de Heilige Geest. Maar als de levensadem in de neusgaten van Adam wordt geblazen, mag je daar niet van meer van maken dan wat er staat. Het natuurlijke leven. Maar het is wel een zinnenbeeld, vandaar die koppeling in 1 Korinthe 15, Adam een levende ziel, Christus een levendmakende geest. Het is wel een zinnenbeeld van wat geestelijk met ons gebeurd is. Maar daarom zou ik nog niet willen zeggen dat Adam de Heilige Geest inwonend in zich had, en dat hij die Heilige Geest door de zondeval zou hebben verloren. Verder met alle respect zei ik u al voor dominee Dick van Keulen. Maar hij is vast ook niet altijd met mij eens en dat mag ook, want wij hebben allemaal geen van allen de waarheid in onze binnenzak. Waar wordt in de schriften aangetoond dat Jezus gestorven is, behalve de verwijzing in Handelingen 13 naar Psalm 16 vers 10? Dat is een merkwaardige vraag. De schrift, het Nieuwe Testament, is vol aanwijzingen dat de Heer Jezus gestorven is. We hebben dat getuigenis gevonden in Johannes 19. Ik begrijp de achtergrond ook niet zo goed. Alleen moslims hebben er behoefte aan of Jezus wel werkelijk gestorven is. En er zijn ook bepaalde christelijke dwaaleraren geweest die betwijfeld hebben of hij wel werkelijk gestorven was. En die van de opstanding alleen maar willen maken dat hij bewusteloos was geworden en later weer bijkwam in het graf. Moet je eens voorstellen, zegt dat mensen dat serieus zouden willen geloven. En die zijn er geweest. Die hebben gezegd, hij was helemaal niet gestorven. Hij was in zwijm gevallen. En daar in de kilte van het graf kwam hij weer bij. Dan moet je je dus voorstellen dat daar iemand die zo verschrikkelijk geleden heeft aan het kruis en schijndood is, dan weer bijkomt. En dan de kracht zou ontwikkelen om in die strakke doeken waarin hij ingewikkeld was om zich uit die doeken te bevrijden. Dat kon Lazarus ook niet in Johannes 11. En dan ook nog eens een keer de steen te verwijderen. Want als je niet gelooft in de opstanden, geloof je natuurlijk ook niet in de engel die die steen kwam weghalen. De steen te verwijderen en dan tevoorschijn te komen en dan net te doen alsof hij is opgestaan uit de doden, om dan vervolgens in de kring van zijn discipelen, want dan moet het zo gegaan zijn, alsnog aan zijn verwondingen te bezwijken. Nou, als iemand bereid is om dat te geloven, dan zeg ik, dan kun je wat makkelijker in de opstanding van Jezus geloven dan in een dergelijke zogenaamde reconstructie van de feiten. We hebben het straks geciteerd uit 1 Korinthe 15. Hij is gestorven naar de schriften. Hij is begraven en hij is opgewekt naar de schriften. In Johannes 20 staat dat Johannes zag en geloofde. Wat geloofde hij precies? Dat vraagt ook de volgende. Hoe kan iemand geloven zonder de schrift te kennen? Wat geloofde Johannes eigenlijk? Ik denk wat hij geloofde was dat hij de enige ware conclusie trok. Dit, het lege graf en de orde die in het graf heerst, kan alleen maar betekenen dat Jezus kennelijk is opgestaan uit de doden. Hij had het niet geloofd op grond van de schriften, want die kende hij niet. Dat wil zeggen, die kende hij natuurlijk van haven tot gort als Joodse jongen. Maar hij begreep het niet. Hij zag niet wat die schriften vertelden over de opstanding. En hij herinnerde zich ook niet de woorden van de Heer Jezus. Dus hij kon het niet op grond van de schriften geloven. Hij geloofde het op grond van wat hij zag. Dan een heel andere vraag. Hoe werkt de wet als pedagogos, als leermeester, tuchtmeester in Galaten 3? Ja, dat voert echt te ver. Ik heb een dik boek geschreven over de Galatenbrief. Daar staat het helemaal in. Maar dat is voor een avondvullend programma. Ik maak me er dus niet van af van die vraag. Of ik doe het wel. Maar het is niet omdat ik er verlegen mee ben, want het staat uitvoerig in dat boek. Was Thomas ongeloviger als de anderen die het ook eerst gezien hadden? Ja, mensen, hoe moeten wij gaan uitmaken wie geloviger is dan de ander? Heb je daar een thermometer voor? Thomas was ongelovig niet omdat hij zo'n slecht mens was, maar misschien wel heel gewoon omdat hij ontzettend veel van de Heer Jezus was en tegelijkertijd een aards pessimist. Dat zijn de mensen die altijd de donkere kant zien. Daarom zegt hij ook, je hoort het met zo'n grafstem hem zeggen, laat maar meegaan naar Jeruzalem en daar met hem te sterven. Ja, hij houdt verschrikkelijk veel van de Heer Jezus. Hij is bereid ervoor om te sterven. Maar als hij aan Jeruzalem denkt, dan denkt hij alleen maar aan de mogelijkheid van de dood. Dat kan nooit goed gaan. Die ken je toch wel, zulke gelovigen? Dat kan nooit goed gaan. Altijd zien ze apen en beren. Zijn ze niet gelovig? Ja. Maar zijn ze toch ook niet ongelovig? Ja, ook. Maar ga dat dan zitten meten? Kun je geen getal aan toekennen? Dus laten we niet proberen te vergelijken. Sommige mensen die geloven alles. Maar misschien zijn ze wel bijzonder oppervlakkige gelovigen. Ze hebben niet de problemen van een Thomas. Zijn ze daarom beter? Misschien hebben ze die problemen niet omdat ze zo oppervlakkig over de dingen nadenken. Maar nauwelijks over de dingen nadenken. Je mensen die kun je alles wijs maken. Als iemand zegt, ik geloof dat de walvis Jona opgeslokt had. En als dat had gestaan dat Jona de walvis opgeslokt had, had ik het ook geloofd. Dat heb ik eens een keer van iemand gehoord. Is die nou geloviger dan Thomas? Omdat hij bereid is alles te slikken, om even in stijl te blijven. Dit is een belangrijke vraag. Waarin verschilt het opstandingslichaam van het lichaam waarmee de Heer Jezus begraven was? Dat is een goede vraag. Ik heb zo ongeveer alle opvattingen daarover gelezen die je maar kan bedenken. Er zijn mensen die zeggen die twee lichamen waren volkomen identiek. En er zijn ook mensen die zeggen die twee lichamen die verschilden hemelsbreed van elkaar. Ik zou bijna zeggen letterlijk. Een aards lichaam wordt begraven, zegt 1 Korinthe 15. Een hemels lichaam opgewekt. Natuurlijk lichaam begraven, geestelijk lichaam opgewekt. Wordt begraven in zwakheid en vergankelijkheid. Er wordt opgewekt in kracht en onvergankelijkheid. Hoe het echt is, daarvan weet ik maar een paar dingen te noemen. In de eerste plaats, de Heer Jezus kon bij hen binnenkomen in de kamer waar ze waren, terwijl de deuren gesloten waren. Dat lezen we niet over hem voor die tijd. Maar het betekent ook niet dat hij een soort etherisch lichaam had. Zo'n ijl onstoffelijk lichaam waar occultisten het wel eens over hebben. Het was een stoffelijk lichaam. Het kon aangeraakt worden. En hij kon ook eten. We lezen Lucas 24 dat hij voor hun ogen at. En hij zegt ook, kijk maar, ik ben geen geest. En hij at voor hun ogen een stuk gebakken vis en een stuk van een honingraad. Het was geen onstoffelijk lichaam. Maar blijkbaar ook niet een lichaam van het soort stof dat wij kennen. En voor de rest weten we het niet precies. Sommige mensen hebben daar grote twijfels en moeite mee. En die zeggen, maar hoe zit het dan met het opstandingslichaam? Die vinden dat maar gek. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15 als antwoord, gij dwaas. Als je je geloof in de opstanding ervan wil laten afhangen, of je nou precies snapt hoe dat opstandingslichaam dan in elkaar zit, dan ben je een dwaas. Niemand van ons kan dat ten volle doorgronden. Het verhoudt zich tot het opstandingslichaam als een korenaard tot een korenkorreltje. Dat is het beeld dat Paulus gebruikt in 1 Korinthe 15. Als je alleen korenkorreltjes kent, kun je niet snappen hoe een korenaard eruit ziet. Als je alleen dit soort lichamen kent die we hier vanavond bij elkaar zien, kun je je geen voorstelling van vormen hoe heerlijk het opstandingslichaam is. Het is hetzelfde lichaam en tegelijkertijd totaal anders. Hetzelfde, want Paulus zegt in Romeinen 8 vers 11, onze sterfelijke lichamen worden opgewekt. En tegelijkertijd is het totaal anders. Zoveel anders als een korenaar anders is dan een korenkorreltje. Die korenkorrel moet begraven worden, opdat de korenaar eruit tevoorschijn komt. Het is een verheerlijk lichaam. Misschien mag ik sluiten dit stukje van de vragen met Filippenzen 3 vers 21. Wij verwachten uit de hemel Christus als heiland, die het lichaam van onze vernedering, dat is dit sterfelijk lichaam, dat vernederd is, dat veroudering kent, zwakheid, gebreken, ziekten, kwalen, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn verheerlijking. Het was een verheerlijkt lichaam. En verder weten wij het ook niet precies hoe het zat. Maar dat merken we straks vanzelf. 4. Hoe komen wij aan Goede Vrijdag? Dat zijn toch geen 3 dagen en 3 nachten? Ja mensen, dat is weer een avondvullend programma. Lees het laatste nummer van het blad Bijbel en Wetenschap, januari 2000. Er staat een lang artikel in, toevallig van mijn persoontje, over Goede Vrijdag. Er zijn weinig onderwerpen die mensen zo kunnen opwinden. Ik ken mensen die per se volhouden dat het woensdag was en die bereid zijn hun leven daarvoor te geven, bij wijze van spreken, tenminste naar de maat van hun opwinding te oordelen. Anderen dat het per se alleen maar op donderdag geweest kan zijn en verder dat het op Goede Vrijdag was. Alle argumenten staan daar keurig op een rijtje. Bijbelwetenschap, januari 2000. Er wordt wel beweert dat de heilsfeiten niet zo letterlijk behoeven te zijn gebeurd om toch te kunnen geloven. Men zegt wel dat de opstanding een geloofswerkelijkheid was voor de discipelen, maar dat het geen feit was. Waarom moeten voor het geloof de gebeurtenissen echt gebeurd zijn? Is het een goed argument om te stellen dat je om een feit niet heen kan, maar een verhaal naast je neer kan leggen? De vraag die ik als tegenvraag zou willen stellen is: waarom zou u of wie dan ook er behoefte aan hebben om van die opstanding een figuurlijk iets te maken? Als je leest in Handelingen 2, 3, 4 en 5, dan hebben de apostelen deze grote boodschap: Jezus is waarlijk opgestaan. Daar deden ze niet mysterieus over, ze deden daar niet zinnenbeeldig of figuurlijk over. Als Paulus erover schrijft in 1 Korinthe 15 is hij heel nuchter. Hij zegt: als je wil weten of het echt zo is, dan ga je me vragen. Hij is er verschenen en 500 broeders gaat me navragen. Het is niet iemand die zegt: ja, dat moet je een beetje figuurlijk opvatten. Heel nuchter. Hij is werkelijk opgestaan. Wil je weten hoe je dat kan aantonen? A, het graf is leeg, het lichaam was verdwenen. Ja, geen wonder, het lichaam was opgewekt namelijk. En ten tweede, hij is verschenen aan een heleboel mensen. Dus even denken: Maria Magdalena, de vrouwen, Petrus, Jacobus, de 11 discipelen, later nog eens een keer 500 broeders. Dus als je nou nog niet gelooft, ga al die mensen vragen. Dacht je al die mensen visioenen hadden gehad? Of dat al die mensen achter een sprookje aanliepen? Zo nuchter spreekt de Bijbel erover. En dan denk ik: waarom zou iemand nou behoefte hebben om te zeggen: ja, nee, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen, dat is figuurlijk bedoeld. Jezus is opgestaan in de harten van zijn discipelen. Nou, zo hebben zij er in elk geval niet over gesproken. Ik kan niet oordelen over uw hart en over wat u wilt en kunt geloven. Maar zoals hier in de vraag gesproken wordt over de opstanding, zo hebben de discipelen er in elk geval niet over gedacht. En iedereen is vrij in dit land om te denken wat hij wil, maar hij moet niet komen vertellen dat de discipelen ook zo de opstanding van de Heer Jezus figuurlijk hebben opgevat. Ze zaten daar als banghazen bij elkaar. Uit vrees voor de Joden hadden ze de deuren gesloten. Ze zagen het niet meer zitten, ze waren totaal ontgoocheld. En toen was er eentje en die zei: weet je wat, we doen net of die toch opgestaan is. En we zeggen dan gewoon dat het figuurlijk was. Dat hij in onze hart is op. Dat is een idee. En allemaal weer enthousiast. En ze gingen erop. Dacht u nou dat mensen zo in elkaar zaten? Ik zeg dan weer: dan moet je wel verschrikkelijk veel geloof hebben om zo'n verhaal te geloven. Daar heb ik nou moeite mee. Om zo'n verhaal te geloven. Weet u wat er met die mensen gebeurde? Dat waren mensen die bang waren voor hun omgeving. Die totaal ontgoocheld waren. Ze zagen het niet meer zitten. En toen gebeurde er ineens iets waardoor ze totaal omsloegen. Ze waren niet meer bang. Ze kwamen openlijk tevoorschijn. Ze hebben niet een sprookje verzonnen, geen leugen bedacht. Ze hebben een waarheid verkondigd waar ze bereid waren allemaal stuk voor stuk hun leven voor te geven. Ze hebben het nog gedaan ook. Ze hebben daar huis en haard voor verloren. Ze hebben alles moeten prijsgeven. Welke mensen doen dat voor een leugen of voor een bedenksel? Of voor iets dat alleen maar figuurlijk moet worden opgevat? Wat verklaart de enorme verandering die er in de levens van deze discipelen heeft plaatsgevonden? Wat verklaart het feit dat het graf leeg was? En dat deze discipelen zo gigantisch zijn veranderd? Stel eens voor, dat hebben sommige mensen voorgesteld, dat het lichaam, dat ze naar het verkeerde graf hebben gekeken. De meest onnozele verklaring zijn gegeven. Ach, die mensen hebben gewoon het verkeerde graf gezocht. Er lag wel een ander graf. Het hele christendom is gebaseerd op een misverstand. Nee, u hebt een misverstand. Als het werkelijk zo was, dan zou zo gauw het sprookje over de opstanding de wereld inging, of de Joden, of de Romeinen, onmiddellijk met het goede graf tevoorschijn zijn gekomen en hebben gezegd: die christenen die zijn niet goed wijs. Kijk, hier is het lichaam van Jezus. De Joden waren boos, ze gaven geld aan de soldaten dat die hun mond moesten houden, want die waren ook helemaal in de war vanwege die geweldige, dat geweldige licht dat was gekomen. Die kregen steekpenningen, ze moesten hun mond houden, ze moesten een leugen vertellen dat de discipel het lichaam gestolen had. Maar één ding konden de Joden nooit doen en de Romeinen ook niet. En dat is het lichaam van de Heer Jezus tevoorschijn brengen. Zeg, kijk maar, allemaal een leugen, want hier ligt hij begraven. Konden ze ook niet, want het lichaam was nergens, het was opgestaan. En niemand kan de verandering in het leven van de discipelen verklaren anders dan door de opstanding van de Heer Jezus. En nog eens, waarom zou iemand behoefte hebben om een dergelijke opvatting op te schrijven? Die opvatting komt uit de tijd van de verlichting, uit de tijd van de moderne wetenschap, uit de tijd van het modernisme, waarin mensen zeiden, ja, maar in de opstanding, daar kunnen we natuurlijk niet in geloven. Nou, dat is dan uw probleem. En als iemand eerlijk zegt, sorry, maar ik kan dat echt niet geloven, dan kan ik daar als mens nog een zeker respect voor hebben. Maar als iemand gaat proberen het nou in de Bijbel in te lezen, en dat de Bijbelschrijvers het eigenlijk ook zo bedoeld hebben, dan zeg ik, nou kom, laat nou naar je kijken. Zeg dan gewoon eerlijk dat je niet kunt geloven wat er in de Bijbel staat. Maar probeer nou niet ons wijs te maken dat de discipelen dat ook zo gezien hebben, zoals u het hier beschrijft. Heeft u een verklaring voor het feit dat Maria de Heer Jezus niet mocht aanraken, en de NBG zegt vasthouden, terwijl later Thomas juist uitgenodigd wordt om hem aan te raken? Ik moet zeggen, dat woord aanraken achteraf is niet zo'n goede vertaling in de Telos-vertaling. Het is een beetje traditioneel zo opgenomen, ook het staat ook zo in de Statenvertaling. Maar het woord aanraken daar heeft een veel sterkere betekenis. Net als in Kolosse 2, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Het betekent werkelijk beetpakken en vasthouden. En nog eens, het was niet een kwestie van een verbod, alsof de Heer Jezus niet letterlijk aangeraakt mocht worden, alsof er dan iets verkeerds met Maria zou kunnen gebeuren. De andere vrouwen hebben hem ook vastgegrepen. Matthäus 28. Thomas mocht hem aanraken, dat was het punt niet. Het punt was dat Maria moest leren dat ze hem niet kon vasthouden om hem weer bij zich te houden, maar dat hij zou heen gaan naar de Vader. Is het niet erg gevaarlijk als wij moeten bepalen of iemand weer recht voor God staat in verband met vers 23? Wij willen zo graag dat mensen door het stof kruipen voor vergeving. Onze eisen zijn vaak veel hoger en harder dan God in zijn liefde. Dat is volkomen waar. En toch heeft de Heer Jezus aan zijn gemeente op aarde deze verantwoordelijkheid toevertrouwd. En zo heeft God het vaak gedaan. God heeft zo vaak verantwoordelijkheden aan mensen toevertrouwd, terwijl hij menselijk gesproken wist wat voor risico hij daarbij liep. Want alles wat hij aan mensen heeft toevertrouwd, dat hebben mensen ook altijd weer verknoeid. En zo is het hier ook. Natuurlijk wist de Heer Jezus dat hij heel menselijk gesproken een enorm risico liep. Daarom zegt het Nieuwe Testament, ik citeer al Galaten 5 vers 1, precies ook dit, dat dit niet mag gebeuren wat u hier beschrijft als groot gevaar. Het is wel vaak gebeurd, maar het mag niet. Dan staat in Galaten 5 vers 1, broeders, als iemand van u door een overtreding overvallen is, dan moet je met zo iemand praten in een geest van zachtmoedigheid. Wijs gij die geestelijk zijt, hem terecht in de geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking valt. Dat zijn de voorwaarden. Dus niks hooghartig. Niet je arrogant boven de ander stellen, zoals dat zo vaak bij kerkelijke tucht gebeurt. A, gij die geestelijk zijt. Nou, dat is al de eerste voorwaarde waar je aan moet voldoen. In een geest van zachtmoedigheid. Ziende op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking valt. Dat is de ware gezindheid. Maar de tegenvraag is ook, hoe zou het anders moeten? Hoe kan een gemeenschap van christenen bestaan als die gemeenschap niet de verantwoordelijkheid heeft om bij mensen die zij toelaat in haar midden vast te stellen of dat ook christenen zijn? En daarbij natuurlijk weten wij dat wij geen hartenkenners zijn. En tegelijkertijd zullen wij moeten vaststellen, voor zover wij dat aan de buitenkant kunnen waarnemen, of iemand van harte de Heer Jezus dient, ja of nee. En hoe geestelijker de gemeenschap is, des te makkelijker zal dat zijn. We lezen in het boek Handelingen, aan de ene kant, niemand van het volk durfde zich bij de gemeente te voegen. Dat wil zeggen, ongelovigen die haalden er niet hun hoofd om binnen te sluipen. Maar er staat tegelijkertijd, dagelijks voegde de Heer toe. Als hij toevoegt is het goed, maar dat moesten die apostelen wel zien. Die zagen, dit zijn mensen die door de Heer toegevoegd worden. Maar geen ongelovige durfde zich uit eigen beweging daarbij te voegen als een huichelaar. Hoe geestelijk een gemeenschap is, hoe minder groot het gevaar is dat daar mensen binnensluipen die er niet thuis horen. En hoe zwakker wij zelf zijn, hoe gemakkelijker het kan gebeuren dat er mensen binnensluipen die er niet thuis horen.